Goedenavond, gemeente en gasten. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Kampen uit Ede zal voorgaan. En de organist is ook vanavond Ilko van Vliet. De bloemen zijn vandaag als groet van ons allemaal gegaan naar de heer Van den Hof. Dan iets over de collecte. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. En de diaconale collecte is vandaag bestemd voor de allerarmste broeders en zusters in onze zustergemeente van Hodot in Roemenië. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte is van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied gaan we nu staande zingen lied 250, vers 1, 2 en 4 uit de bundel Op toonhoogte. Wens u allen hier in de kerk en die thuis meekijken of luisteren via Kerkomroep een rijk gezegende dienst toe.
Thank you. onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade voor u en voor jullie, van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen deze dienstgemeente door het zingen van een loflied. En u vindt het in het liedboek van de kerken, lied 444, vers 1, 2 en 3. Lied 444, vers 1, vers 2 en ook vers 3. Nadat we Gods lof hebben gezongen, willen we ons geloof belijden. En we doen dat in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jullie spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, is hij opgevaren naar de hemel en waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten we nu samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers in de oude berijming. Laten wij nu samen bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Barmhartige en heilige God in de hemel, wij zijn nu samengekomen in het verlangen om ons geloof te laten versterken en te verdiepen door wat u ons vanavond te zeggen hebt. En we danken u dat u zondag aan zondag ons uitnodigt in uw huis. En dat ook vandaag tot twee keer toe de deuren van dit huis open gingen. En dat de klokken hebben geluid over het dorp. En dat mensen zijn genodigd om samen te komen in de verbondenheid met u en met elkaar. Heer God, bent u goed voor ons dat u ons elke week die zegen schenkt. En we bidden u dat ook deze dienst zo tot zegen mag zijn voor ons geloofsleven. Wilt u ons, Heer God, opscherpen? Want we beleiden nu dat we ook heel gemakkelijk toch wat indutten en dat we wat lauw kunnen worden. Daar heeft iedereen last van tijd tot tijd. En de duivel doet er alles aan om ons zo een beetje in slaap te sussen en maar een beetje de boel op zijn beloop te laten, zodat we lauwe christenen worden. Maar Heere God, u geeft ons de zondag om ons weer wakker te schudden en om ons weer op te scherpen en te bemoedigen in de weg van het geloof. En daar bidden wij u om dat ook deze dienst en deze avond in dat teken mag staan. wilt u ons verdiepen in de kennis van u en van uw genade. Wilt u ons verlevendigen in de liefde voor u en voor uw dienst. En wilt u ook geven dat we steeds meer en meer mogen verlangen naar uw grote toekomst. Want we beseffen, Heere God, dat alles hier tijdelijk is. En als we om ons heen kijken in deze tijd, dan beseffen we ook dat het ook heel verwarrend kan zijn om te leven op deze wereld. Er gebeurt zo ontzettend veel wat ons kan aangrijpen. Oorlog, ziekte en zorg, spanningen in de gezinnen en op de bedrijven en waar al niet, Heere God. Daarom bidden we u dat we vanavond tot rust mogen komen. En dat we alles kwijt mogen raken wat ons bezighoudt, wat ons hindert, en aan u overgeven. U nodigt ons uit. Werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Heere God, leer ons te leven uit die belofte. We zijn zo geneigd om af te gaan op wat wij er zelf allemaal van voelen, wat we ervan merken en ervaren. Maar u zegt, let op mijn beloften, want die zijn vast. En die zijn zeker. Wie daarop bouwt, die wordt niet beschaamd. Leer ons, Heer, dat geloof ook werkelijk steeds vast te houden. Dat we ook in moeilijke tijden onze hand leggen op wat u ons beloofd hebt. Zodat we daarop mogen bouwen en in dat vertrouwen ook verder mogen gaan. En de weg mogen gaan van de afhankelijkheid en de weg van de gehoorzaamheid. U kent ons allen en u weet wat er leeft in onze harten, in onze omstandigheden. Heere God, wilt u ons aanzien in uw gunst, in uw liefde, en geven dat we straks met grote dankbaarheid terug mogen gaan naar huis. En dat we weer bemoedigd zijn om de nieuwe week in te gaan. Wilt u zelf bij ons zijn hier naar uw eigen belofte. Want hebben we toch gezegd dat waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar wil ik in het midden zijn. En wij zijn met meer dan twee of drie. Ook in deze tijd van kerkverlating roept u toch uw gemeente samen onder die belofte. Twee of drie is genoeg om de aanwezigheid van u te mogen afbidden en te mogen ervaren. Heere, mag het dan zo'n goede dienst worden. Open de schriften. Open ons verstand en ons hart, omdat we uw woord ook mogen ontvangen en begrijpen. En mee mogen nemen het leven in. En er ook uit leven morgen. In gehoorzaamheid en in afhankelijkheid. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden ook op deze dag. En wilt u uw gemeente bouwen, totdat ze zal zijn zoals u haar bedoelt. Een stad op een berg en een licht op de kandelaar. Dat we ook een getuigende en een aantrekkelijke gemeente mogen zijn, waar mensen in heterheid van zeggen, er is een geheim in die kerk en dat maakt me jaloers. Want dat zijn mensen die toch niet altijd meezitten, maar die wel een bron hebben om uit te putten en een basis om op te bouwen, ook in moeilijke tijden. Heer, zo leggen we deze dienst in uw handen en bidden u, wees in ons midden, verrassend en verrijkend. We hebben het niet verdiend, dat beleiden we u ook ootmoedig, dat als u in het recht zou treden en gade staan onze ongerechtigheden, alles wat scheef ligt in ons leven, dan zouden we ons niet kunnen zegenen vanavond. Maar we pleiten op u, het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Van hem die verzoening heeft aangebracht in zijn lijden en sterven. Heer God, dan wilt u ons horen en verhoren in zijn naam. In de naam van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere. Zo danken we u en bidden we u. En willen u vragen, wilt u ons gebed verhoren en onze dank aanvaarden. In de naam van uw Zoon en uit genade alleen. Amen. Wij openen gemeente de Heilige Schriften en we doen dat vanavond in het boek Jeremia. De profetieën van Jeremia die vormen een zeer bijzonder bijbelboek in het geheel van de schrift. Er staan verrassende hoofdstukken in, soms ook wel een beetje moeilijke hoofdstukken. Oordeelsprofetieën, zwaar geladen, maar ook beloftevolle profetieën die uitzien naar de komst van de Messias en naar het Koninkrijk van God, dat al staande is. Ik vertelde al in de kerkraad dat ik een hele tijd geleden in uw midden was met een preek over Jeremia 39. Naar aanleiding van het leven van Ebert Meinleg, de dienstknecht van de koning. En vanavond kiezen we een gedeelte uit Jesaja 29. De eerste 14 versen willen we samen lezen. En die vormen we dan ook het uitgangspunt voor de preek van vanavond. Jeremia 29, vers 1 tot en met 14. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap heeft gevoerd naar Babel. Nadat koning Jechonia, de koningin moeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren. Door de hand van Elasa, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen. En geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede van de stad, de shalom van de stad, waarin ik u in ballingschap gevoerd heb. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laten dromen, want met leugen profeteren zij tegen u, in mijn naam. Ik heb er niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Dan lezen we ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Oude en Nieuwe Testament horen bij elkaar. De lijnen die kun je doortrekken. We lezen in aansluiting op Jeremia 29 uit het Evangelie naar Johannes. En daarvan lezen wij hoofdstuk 20. En daarvan de versen 19 tot en met 23. Johannes 20, vers 19. Tot en met 23. Dan lezen we over de verschijning van Jezus aan de 10 discipelen. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in het midden en zei tegen hen: vrede zij u. Ook in Jeremia 29 draaide het steeds om dat woordje vrede. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zijde zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede, zei u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig wie het hoort en die het bewaart en die het ook doet. We gaan ons gemeente voorbereiden op de prediking en we doen dat door het zingen van Psalm 126, vers 1, 2 en 3, in de oude berijming. Psalm 126, vers 1, 2 en 3, oud berijmd. Na het amen van de verkondiging zingen we zonder verdere aankondiging uit Psalm 85, daarvan de versen 1 en 4 in de nieuwe berijming, Psalm 85 vers 1 en vers 4. Gemeente des Heren, zal u en jou misschien wel net zo vergaan als mij. Van brieven schrijven komt zoveel niet meer. Mijn vrouw is daar heel trouw in. Zij houdt er een enorme correspondentie op na. Dat is ook algemeen bekend. Maar ik gun mezelf er maar zelden tijd meer voor. Meestal kan ik de verleiding niet weerstaan om even de telefoon te pakken of een mailtje te versturen. Want zo gaat dat toch vandaag aan de dag. Dat is toch de manier waarop mensen in onze tijd met elkaar communiceren. Niet schriftelijk, met de hand, maar digitaal, met een computer. En niet voor niets lopen heel veel jongeren vandaag met een iPhone rond. En het aantal appjes dat ze elkaar sturen loopt in het oneindige. Inderdaad, zo gaat dat in 2025. Jammer, denkt iemand misschien. Nou, aan de ene kant niet, gemeente, want het is er immers wel sneller op geworden en gemakkelijker dan vroeger. Je bent af van het zoeken naar een envelop en het lopen naar een PostNL servicepunt. En het gemak dient tenslotte de mens, nietwaar? Ja, en toch, gemeente, is er ook een keerzijde aan dat alles. Toch heeft een brief ook werkelijk zijn voordelen. Wie schrijft, die blijft, zei mijn moeder altijd. En dat is nog altijd waar. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken, gemeente, dat we al die correspondentie van de groten uit de geschiedenis hadden moeten missen. Als je de kerkvader Augustinus, of de reformator Calvijn, of de Rivijnman Isaac da Costa wilt leren kennen, dan moet je allereerst hun brieven lezen. Veel meer nog dan in de boeken kom je hen daarentegen als mens en als christen, als echtgenoot en als vader. Hoe komt ons nageslacht dit soort dingen van ons te weten? Wat blijft er over van al die telefoontjes die binnen de kortste keren weer vergeten zijn? En van al die mailtjes die na een paar dagen alweer naar de prullenbak verdwijnen? Wie schrijft, die blijft. Is u wel eens opgevallen, gemeente, hoeveel brieven we ook in de Bijbel kunnen tegenkomen? Ja, jij denkt natuurlijk meteen aan de brieven die de apostel Paulus schreef aan diverse gemeentes, aan Filippi en aan Rome en aan Colosse. Of aan mensen zoals Filemon. Of jij herinnert je misschien de 7 indrukwekkende brieven uit de Openbaring aan Johannes. De brieven die de opgestane Christus liet bezorgen vanuit de hemel aan zijn gemeente in Klein-Azië. En toch is dat niet de enige correspondentie die we tegenkomen in het woord van God. Ook in het Oude Testament al treffen we brieven aan. Neem nu het gedeelte dat wij vanavond hebben gelezen, Jeremia 29. Ons teksthoofdstuk is niets anders dan een authentiek brok correspondentie, een heuse brief van zo'n 2500 jaar geleden. En ik weet, gemeente, niet hoe het u vergaat, maar meestal kijk ik eerst naar de achterkant als er een brief bij ons bezorgd is. Van wie is die brief eigenlijk afkomstig? Welk bedrijf staat erop dat geld aan mij wil verdienen? Van welke organisatie is de afkomstig die graag een gift wil ontvangen van ons? Het maakt nogal verschil, gemeente, wie de afzender van een brief is. Niemand minder dan Jeremia, de profeet uit Anatot, de zoon van de priester Hilkia, de profeet van Israël, is de afzender van de brief die vanavond voor ons ligt. Ik kan het even zo zeggen, deze brief is afkomstig regelrecht uit de hemel. De taak van een profeet is immers niet minder dan de mond en de pen van God zelf te zijn. En in dit geval heeft de secretaris van Jeremia, Baruch, de taak gekregen om de brieven die Jeremia wilde sturen op te schrijven en te verzenden. Dat gebeurde via diplomatieke post. Jeremia heeft hem meegegeven aan een gezantschap dat namens koning Zedekia van Israël naar Babel vertrok. De koning van Juda liet aan Nebukadnezar weten dat hij zich aan het machtige Babel wilde onderwerpen. Tussen de bedrijven door konden de gezanten, de diplomaten, dan meteen de brief van Jeremia afgeven aan hun volksgenoten in Babel. Ja, want voor hen, gemeente, is deze brief allereerst bestemd. Hij is geadresseerd aan de ballingen in Babel, de Joden die in het jaar 597 voor Christus tijdens de eerste wegvoering zijn meegenomen door de bezetters van het beloofde land. Wat heeft Jeremia, wat heeft God zelf tegen deze ballingen te zeggen? Als u deze brief even op me laat inwerken, springen er drie dingen uit. Het eerste tussenkopje dat ik plaats in Jeremia 29 is het woordje herinnering, naar aanleiding van vers 4. Boven de tweede alinea van de brief schrijf ik het woordje opdracht, naar aanleiding van vers 7. En als laatste kopje noteer ik het woord belofte, naar aanleiding van vers 11. Een herinnering, een opdracht en een belofte. Daarmee kunnen we die boodschap van Jeremia aan de Joden in Babel samenvatten. Het gaat dus allereerst om een herinnering. Wat lazen we in vers 4? Zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap gevoerd heb. Wat een boodschap, gemeente. Daar zullen die ballingen, de Joodse mensen in Babel bepaald, niet vrolijk van geworden zijn. Nou, ik zie dus een beetje voor u vanavond in dat verre land, dat vreemde land Babel. Hoe zij zich voelden, kunnen we misschien een beetje indenken vandaag. Vraag het maar aan de eerste, de beste asielzoeker in Nederland, wat het is om van huis en haard verdreven te zijn. Kijk maar eens naar de vluchtelingen uit Afghanistan en Syrië en probeer je hun situatie even in te leven. Trouwens, we lezen het ook met zoveel woorden in Psalm 137, hoe de Joden er in deze periode aan toe waren. Daar lezen we: aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij dachten aan Sion. We hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Merkt u wel, heimwee en treurigheid, dat was het wat de stemming onder de ballingen heeft getypeerd en uitgemaakt. Ja, en wat zegt de Heere God nu? Troost hij de Joden in Babel in hun verdriet? Steekt hij hun hart onder de riem met bemoediging? Nee, het tegendeel is het geval. De Heer herinnert hen aan de oorzaak van al deze narigheid en ellende. Immers, hoe en waarom zijn ze hier terechtgekomen? Door een historische toevalligheid? Door een speling van het lot? Nee, de Heer zegt, dat heb ik zelf gedaan. Daar zit ik zelf achter. Tot drie keer toe wordt het in deze brief gezegd, gemeente. Ik ben het die jullie heeft doen vertrekken uit Israël, uit Juda, naar Babel, naar de ballingschap. Ik heb jullie er laten brengen. Ik heb de Babyloniërs de ruimte gegeven om jullie dit aan te doen. En jullie weten ook heel goed waarom, mijn volk. Deze ballingschap is de straf over jullie eigen ontrouw. Alle narigheid heb je aan jezelf te wijten. Vanwege jullie geestelijke hoererij. Geestelijke hoererij doordat je de God van het verbond verlaten hebt en andere goden, vreemde goden, bent gaan dienen. Daarom zitten jullie nou hier in Babel. Daarom is mijn toren tegen jullie ontbrand. Ja maar, zegt een jongen in Heteren vanavond. Is dat nou de God van de Bijbel? Dat kun je vandaag, in 2025, toch niet meer zo zeggen? Dat is toch een verouderd godsbeeld, een primitief godsbeeld. Daar kun je bij mensen in onze tijd toch niet meer mee aankomen. God is toch een God van liefde. De God van de Bijbel is toch een barmhartige God. Een vader bij wie je altijd terecht kunt. En die je altijd en overal wilt helpen. Ja, zo wordt het in onze tijd nog wel eens gezegd en geschreven in de gemeente. En weet u, dat zeiden de profeten in de tijd van Jeremia ook. Namelijk de valse profeten. Maak je maar geen zorgen, want vrede, vrede en geen gevaar. Alles zal recht komen. Ja, dat klinkt natuurlijk mooi en aantrekkelijk, gemeente. Dat is toch een vertekening van de waarheid. Onze God is een God van liefde. Zeker, dat is waar en gelukkig maar. Dat is niet minder dan de kern van het evangelie. Maar een God van liefde is wat anders dan een lieve God die alles goed vindt en geen vlieg kwaad doet en die altijd maar aan onze kant staat. Dan hebben we de Bijbelgemeente nog maar weinig begrepen. De Heere die vraagt van ons onze wederliefde en onze gehoorzaamheid. Hij kan het eenvoudig niet hebben dat wij onze liefde geven aan een andere God, een afgod. Als wij naast hem of in plaats van hem ook nog vertrouwen op andere mensen en andere machten, dan trappen we God op zijn hart en dan roepen wij zijn heilige toren over ons in. Laten we dat maar eerlijk tegen elkaar blijven zeggen in de kerkgemeente. Laten wij het ook tegenover onze jongeren niet verzwijgen. Gods liefde is geen vrijbrief om er maar op los te leven. Juist omdat God liefde is, omdat hij alles voor ons wil betekenen, dat hij zelfs zijn eigen zoon, Jezus, gegeven heeft om onze zonden te verzoenen, juist daarom heeft God ook alle recht op ons hart. En niet alleen op ons hart, maar ook op ons hele lichaam. En op onze tijd. En op ons geld. Op onze toewijding. En onze liefde. Een herinnering. Een pijnlijke herinnering. Dat is het eerste wat Jeremia zijn volksgenoten heeft te schrijven. En waarom? Om ze te plagen. Om het nog erger voor hen te maken dan het al is. Om zout in de wond te wrijven? Wel nee. Maar wel om de Joden in Babel een spiegel voor te houden, zodat ze gaan zien wat zij ervan gemaakt hebben. Omdat ze eindelijk erkennen zullen wat ze God hebben aangedaan met hun ontrouw. Zodat ze gaan zien wat ze ervan gemaakt hebben. En zich verootmoedigen voor hem. Een herinnering. Maar dan lezen we verder. Want behalve een herinnering vernemen we in deze brief ook een opdracht. Wat verwacht de Heere God nog van zijn volk in dat vreemde en verre land? Dat ze zich terugtrekken in een hoekje van het grote land Babel. Dat ze wegkruipen in een ghetto om te wachten tot het onweer overgaat. Dat zouden we misschien wel verwachten, gemeente. En daar waren die ballingen wellicht ook wel toe geneigd om het hoofd maar in de schoot te leggen. En gelaten Gods oordeel te vertonden gaan. Maar verrassend, precies het omgekeerde is het geval. God haalt hen weg uit de kerken van hun heimwee. En hij wijst hen op hun opdracht. De Heer beveelt hen om huizen te bouwen. Wijngaarden aan te leggen. Om te trouwen en kinderen te krijgen daar in Babel. En met welk doel doet God dat? Om als volk te overleven, denkt u misschien. Om straks, als Gods straftijd voorbij zal zijn, groot en sterk genoeg te zijn om weer terug te kunnen naar het land van de belofte, naar Kanaan. Of omdat God niet wil dat zijn volk zal verzwakken of uitsterven, zodat ze voorgoed van de aardbodem verdwenen zullen zijn. En ja, dat kan allemaal ook een rol gespeeld hebben, gemeente. Dat kan. Maar het was zeker niet Gods eerste en belangrijkste bedoeling. En u merkt dat als u even doorleest in uw Bijbeltje. Die ballingen hebben ook een taak tegenover het volk van Babel. Een opdracht tegenover de heidenen om hen heen. Die verstrikt zijn in de vangarmen van de afgoden. Die offers brengen aan Tammuz en Marduk, de afgoden van Babel. En die denken dat ze aan hen, aan die afgoden, hun welvaart en hun voorspoed te danken hebben. Zoek de vrede van de stad, zegt God, en bid voor Babel. Vrede voor de stad, de shalom voor de stad, dat betekent hier niet tevreden voor Jeruzalem. Dat betekent tevreden voor die heidense stad Babel. Zoek het goede voor de mensen, te midden waarvan jullie wonen en leven. Trek je hun nood aan. Trek je hun leven zonder houvast aan. En wees bedacht op hun shalom, op hun welzijn en toekomst. Laat dat in alles je drijfveer zijn. En smeek daarvoor alom bij de Heere jullie God. Verrassend vindt u niet? Zeker. En zullen we de lijnen nu maar even doortrekken vanavond. Van Israël naar ons hier in de kerk. Naar de kerk in Nederland. Nee, wij zijn Israël niet. En wij moeten ook niet doen alsof gemeente. Deze boodschap is allereerst en allermeest bestemd voor het Joodse volk. Toen en nu. En dat moeten we vooral vasthouden. Laten wij niet doen alsof wij als kerk nou in de plaats van Israël gekomen zijn. Alsof de kerk het nieuwe Israël is, het echte Israël. En alle beloften van het Oude Testament ons zijn toegekomen en afgenomen van Israël. Nee, dat moeten we vooral niet doen. Dat is al te vaak gebeurd in het verleden. Met alle rampzalige gevolgen van dien. De kruistochten en de jodenvervolgingen in Oost-Europa. En de Holocaust in de tijd van Hitler. Maar anderzijds, we mogen niet denken dat wij in de plaats van Israël gekomen zijn. Maar we mogen wel met Israël meeluisteren. Als gelovigen uit de heidenen zijn wij immers medeburgers van het Joodse volk. Zoals Paulus dat zegt in de Efezebrief. Medeburgers en mede-erfgenamen. Zet er maar een streepje onder het woordje mede. Daarom mogen wij vanavond naast Israël gaan staan. En lessen trekken uit wat Jeremia ons hier te zeggen heeft. Ja, maar hoor ik iemand, dat klopt toch niet? Want dat is toch geen vergelijking? Wij zijn toch geen ballingen? We zijn toch geen vreemdelingen in ballingschap? We leven toch in een vrij en veilig land, waar niemand onze strobreedte in de weg legt? Zeker, zeker. En dat is geweldig dat het zo mag zijn. Maar gemeente, aan de andere kant noemt de Bijbel ons ook niet vreemdelingen in deze wereld. Zijn we ook niet mensen die leven in den vreemde als erop aankomt? En is de samenleving waarin wij vandaag leven ook niet in veel opzichten een goddeloze samenleving? Een samenleving die leeft zonder God en die even afgodisch is als die van de Joden in Babel? Professor Schuurman, misschien kent u zijn naam wel. Professor Schuurman typeerde onze cultuur meer dan eens als een Babelcultuur. En ik denk dat hij er groot gelijk in had. Een Babelcultuur, een cultuur die helemaal beheerst wordt door de afgoden, de namaakgoden, de afgod van het geld, de afgod van de macht en de afgod van de seksualiteit. Een Babelcultuur die helemaal gericht is op het grote verdienen en het grote genieten. Een cultuur waarin het lijkt alsof het iedereen voor de wind gaat, maar waarin de eenzaamheid, de angst, de leegheid en de zinloosheid meedogenloos hebben toegeslagen. De Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt die schreef er een dik boek over. De generatie angststoornis en laat zien dat het leven in onze cultuur vooral voor jongeren angst kan opleveren. En dat horen we ook om ons heen, dat er in ons land heel veel jongeren zijn die tegen de toekomst opzien, die leven met angst voor de dingen die gebeuren en die misschien nog gaan gebeuren. Een Babelcultuur die helemaal gericht is op het grote genieten en het grote verdienen. Ja, maar als we eerlijk zijn, als we de spiegel van de Bijbel niet naast ons neerleggen, moeten we dan niet erkennen dat wij die Babelcultuur zelf gecreëerd hebben, over ons heen gehaald hebben? Hebben we de afgoden die ons te sterk geworden zijn ook niet zelf over ons afgeroepen? Hebben we niet zelf de hand geboden aan de machten die ons bekoorden waar die ons vervolgen in hun houtgreep namen, zijn wij wel zoveel anders? Zijn wij wel zoveel beter dan de Israëlieten die Gods geduchte toren over zich hadden afgeroepen? Een Babelcultuur, daarin leven wij met onze kinderen en kleinkinderen. Daarin werken we elke dag, daarin studeren we elke dag. We ademen dat klimaat dagelijks in en we ervaren er de zuigkracht, de verleiding van. En ik vraag u vanavond op de man en op de vrouw af. Wat zou de Heere God nu van jou en van u en mij vragen, levend in deze cultuur? Heel persoonlijk en ook als kerk. Zou God van ons vragen dat wij onze harp aan de wilgen hangen? Dat we ons verliezen in klaagzangen over die boze wereld en de donkere tijden waarin we terechtgekomen zijn? Zou God willen dat wij ons opsluiten in de beslotenheid van onze eigen kerk of van onze eigen kring? Ons isoleren in onze christelijke bubbel, in een reformatorische zuil, ver weg van de rest van de samenleving? Ja, zo kun je leven, gemeente. Maar ik vraag u, en die wereld om ons heen dan? Al die mensen, die ouderen en die jongeren, die wankelen ten dode, dat ze geen werkelijke vrede, geen werkelijke shalom, geen echte houvast hebben, verslaafd of opgebrand als ze zijn. Zou God vandaag niet tegen u en mij zeggen, neem je plaats in en gebruik je gaven en zoek de vrede van je stad of van je dorp. Zoek de vrede van je collega's en de vrede van je klasgenoten en de vrede van je medestudenten. Zoek hun shalom en bid daar vurig om bij de Heere God. Herkennen wij het, gemeente? Zijn wij zo gemeente van Christus in een Babelcultuur? Bewogen, missionair, dienend en helpend? Bouwen we zo onze huizen en runnen we zo onze bedrijven? Zullen we zo onze verkering in, ons huwelijksleven en ons gezinsleven? Dragen we bij aan de vrede van onze omgeving? Van de buurt waarin God ons geplaatst heeft? En is dat ons aanhoudende gebed, dat de mensen om ons heen vrede zullen vinden, echte vrede? Geen vrede die alleen maar bestaat uit afwezigheid van oorlog, maar een vrede die ook bestaat in het herstel van de relaties. Vrede met God allereerst, en vrede met onze naasten en met onze omgeving. En dan ook vrede met onszelf. Dan zal niet alleen maar onze omgeving daar vruchten van plukken. Dan mogen we zelf meedelen in de machtige zegen die God wil geven. Let erop, dat zegt Jeremia er nadrukkelijk bij. Zoek de shalom van de stad, de vrede van de stad. Want in haar vrede zult u vrede hebben. De vrede van Babel zal de vrede van de Joodse ballingen alleen maar ten goede komen. En ik weet zeker, gemeente, dat is vandaag aan de dag nou precies zo. Een gemeente, een kerkelijke gemeente die zichzelf opsluit in een isolement. Een christen die zich afsluit van de nood om zich heen, zal het niet goed gaan. Maar een gemeente die omziet naar wat verloren is, die de vrede zoekt voor hen die buiten zijn, die zal gezegend worden, ook in een Babelcultuur. Zullen we dat meenemen vanavond en morgen? Een herinnering en een opdracht. En tenslotte bevat Jeremia's brief ook nog een belofte. Want niet altijd zal de Heere over Israël blijven toornen. Niet oneindig is zijn straf over haar ontrouw en ongehoorzaamheid, over haar afgodendienst. Sterker nog, in zijn toren denkt God aan zijn ontfermen. Zelfs achter de harde hand van de ballingschap verbergt zich zijn zachte vaderhand, de hand van de liefde. Niet het oordeel heeft het laatste en het beslissende woord in het boek van Jeremia, maar de vrede en de vergeving. Ik ken de gedachten die ik over u koester, zegt vers 11. Zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst te geven en hoop. Er is hoop, gemeente, ondanks alles. Er is verwachting, nochtans. Ja, en waarom? Omdat Israël het ernaar gemaakt heeft. Omdat God het na 70 jaar wel welletjes vond en zei: nu hebben jullie genoeg geboet, mijn volk. Je hebt genoeg geleden, genoeg gestreden, genoeg gebeden. Waarom hoop en verwachting vandaag in onze tijd? Omdat wij het als kerk, als christenen, het ernaar gemaakt hebben. Nee, nee en nog eens nee. Ik kijk gemeente nog eens naar die brief van Jeremia. Soms, als er een belangrijke brief door onze bus glijdt, dan staan er niet alleen maar woorden in, dan kun je ook een watermerk ontdekken. Een brief van de notaris bijvoorbeeld, of een brief van de universiteit. Zo op het eerste oog valt het je niet op. Als je die brief tegen het licht houdt, dan ga je het zien. In de brief van Jeremia ontdekken wij bij nader inzien ook een watermerk. Houdt u hem maar eens tegen het licht van het evangelie. Dan tekenen ze de contouren van een kruis af. Een ruw houten kruis. Een kruis dat ons zegt, er is geruild. Een ruw houten kruis. Jezus Christus droeg mijn straf. Hij betaalde mijn schuld. Hij kocht mij vrij door zijn lijden en sterven. Lijdenstijd. Daarom gemeente, omdat er eenmaal geruild is. Dat de Heer Jezus mijn straf heeft gedragen en mijn schuld heeft betaald. Mij vrijgekocht heeft door zijn lijden en zijn sterven. Daarom, weet u, een poosje geleden las ik een verhaal dat me erg aansprak. Een waar gebeurd verhaal dat zich afspeelde ergens in Amerika, in New York. Twee Chinese jongens die waren naar Amerika gereisd. Twee heel verschillende jongens. De een die werkte hard en leefde als een fatsoenlijke burger. De ander leefde er maar op los en kwam in de criminaliteit terecht. Het ging van kwaad tot erger en tenslotte pleegde hij zelfs een moord. Met gescheurde en bebloede kleren kwam hij thuis. Zo snel als hij kon, verwisselde hij zijn plunje en vertrok weer. Midden in de nacht werd er gebeld aan het ouderlijk huis. De oudste broer werd wakker, zag de kleren van zijn broer liggen en keek vervolgens uit het raam. Politie, 8 man sterk. En wat deed hij toen? Hij trok de bebloede kleren van zijn broer aan en deed open. Hij werd onmiddellijk gearresteerd, vervolgens veroordeeld en tenslotte kreeg hij de doodstraf. De elektrische stoel. Toen brak het hart van de jongste broer. Zijn broer, zijn oudste, de elektrische stoel, terwijl hij de schuldige was. Hij gaf zich vrijwillig aan bij de politie en kwam ook voor de rechter te staan. Meneer, wij accepteren uw schulderkentenis, maar u mag toch vrijuit gaan, luidde het vonnis. Misdaad wordt hier geen 2 keer bestraft. Uw broer die heeft in uw plaats de straf ondergaan. Kijk, gemeente, dat is het. Dat is het evangelie. Ik denk gedachten over u. Gedachten van vrede en niet van kwaad. Daarom is er hoop. Hoop voor Israël, het Joodse volk. Ook vandaag in deze vreselijke tijd waar de meest gruwelijke dingen gebeuren onder Israël. En hoop is er over Israël straks. Straks als de dag komt dat heel Israël gered zal worden zoals Paulus erover schrijft in de Romeinenbrief. Straks als zij erkennen dat Jezus de beloofde Messias is, de Verlosser. En ik vraag u vanavond, ziet u er mee naar uit? Om de vrede van Jeruzalem. En bidt u daar ook om? En als laatste, leeft u er zelf ook uit, heel persoonlijk, uit deze vreemde vrijspraak, uit de vrede dankzij het kruis van Golgotha, deze onverdiende genade, rijk en vrij. Merken uw kinderen dat? Valt het uw buren op, uw collega's? Valt het zo op dat u zelf vrede hebt mogen vinden, die alle verstand te boven gaat, en dat u ook hun vrede op het oog hebt, dan pas kunnen we met een gerust hart die brief van Jeremia weer opbergen in de gemeente. Want weet u, heel veel brieven die op de mat vallen, kun je rustig voor kennisgeving aannemen. Maar om deze brief, de brief van Jeremia, kunt u niet heen. Daarvan geldt voor ons allen: zalig zijn zij die het woord van God, ook deze brief, horen en die het bewaren en het ook doen. Amen.
Thank you.
Trouwe God in de hemel, we mogen ons verwonderen over wie u bent, dat u naar uw volk in ballingschap wilde omzien. Ondanks alle ontrouw en afgodendienst hebt u uw volk toch een brief gestuurd. Een brief die sprak van vrede en niet van ondergang. Heer God, en u bent nog steeds dezelfde God. U hebt uw zoon uit deze wereld gezonden als een leesbare brief, waarin u hebt laten zien hoezeer u een God van liefde bent. Dat u ons uitnodigt om bij u te komen en te leven uit de liefde, uit de vergeving, uit de verzoening van onze zonden, elke dag opnieuw. Heer God, leer ons ook om de andere kant van die liefde ook in ons leven in acht te nemen. Dat u ook wederliefde vraagt, dat u een antwoord van ons hart vraagt, omdat we ook in uw wegen mogen gaan, wegen van gehoorzaamheid en van afhankelijkheid. Heer God, dank u wel voor deze zondag, voor alles wat u ons gaf in het samen zijn van de gemeente, dat we u mochten loven en prijzen in ons lied, dat onze gebeden voor u mochten neerleggen. En we bidden u, Heere, wilt u ook met ons meegaan, nu we naar huis gaan, mag het nog een goede en fijne zondagavond worden, met alle die ons lief zijn. Wilt u morgen bij ons zijn als we misschien vakantie hebben? Wilt u de jongeren ook een fijne week geven waarin ze echt mogen genieten en op adem komen om er weer tegen te kunnen een week later als de school weer open gaat? Wilt u zijn met alle die met vakantie zijn, misschien wel naar skigebieden ver weg? Heer God, bewaar hen onderweg en ook in het skigebied, waar ook veel risico's zijn en veel gevaren zijn, wilt u hen behoeden en bewaren en een hele goede en rijke vakantie geven, zodat ze met nieuwe energie en met nieuwe verwachting hun werk weer kunnen oppakken. We bidden u voor uw kerk in ons land. We bidden u voor de gemeente in Heteren, Heere God. U weet dat er momenteel geen eigen predikant is. We danken u dat heel veel werk toch gewoon door mag gaan. Dat de kerkenraad en de gemeente wijsheid geven in het zoeken naar een nieuwe predikant. Een predikant die de gemeente kan leiden in de grazige weide van uw woord. En die de gemeente kan bouwen en kan stichten. Heren, wij bidden u dat u zijn met alle die een bijzondere taak hebben in de kerk. Dat u zijn met de kerk in Nederland in een situatie van secularisatie, van kerkverlating. Van zoveel mensen die de kerk de rug toekeren en het zelfdenken af te kunnen. Heere God, erbarm u over onze kerk. Over alle kerken in Nederland. En wilt u geven dat de shalom van u ons mag vervullen. En dat we die mogen uitstralen. Dat we die mogen zoeken voor onze naasten, voor de buren, voor de collega's. Heere God, we hebben u heel veel te vragen. Hebben we nog veel meer te danken voor alle zegeningen. En we bidden u, wilt u onze gebeden verhoren. En wilt u onze dank aanvaarden. Ook de gebeden die we in stilte persoonlijk voor u willen neerleggen. We willen onze gebeden eindigen, Heren, met het volmaakte gebed dat de Heer Jezus zelf ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen gemeente ons slotlied met de woorden van Psalm 72, en daarvan het tweede vers, Psalm 72 in de oude berijming. Thank you. gaat nu heen in vrede, bewaar het woord en draag met u de zegen van de Heere God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.